Vanavond, voordat we met elkaar het onderwerp, het doel van het leven gaan behandelen, wil ik eerst nog even ingaan op twee vragen die aan mij meegegeven werden, de 2 weken geleden. De eerste vraag, wat of hoe zeg je aan iemand die niet gelooft wat de ziel is? En als je overlijdt, dat je ziel dan naar de hemel gaat. Hoe kun je dat uitleggen? Ik denk dat je dat vanuit de Bijbel natuurlijk kunt zeggen, en daar zullen we ook vanavond iets meer over horen, dat God de mens niet alleen maar uit een lijf gemaakt heeft, dat de mens niet alleen maar uit stof, materie bestaat, maar dat er in ons lijf, in ons lichaam, daar woont iemand. En dat staat zo mooi in Genesis 2 vers 7, dat de Heere God die maakte de mens van stof van de aardbodem. En het is ook heel interessant dat je alle mineralen waaruit jouw lichaam bestaat, al die mineralen kun je ook terugvinden gewoon in de grond. En God heeft vanuit leem van stof van de aarde een lichaam gemaakt. Maar ja, dat was de mens nog niet. Toen heeft God het leven, zijn levensadem in de mens geblazen. En dat staat er zo mooi in de Bijbel. En alzo werd de mens een levende ziel. Nou, in de psychologie zeggen ze altijd een ziel, dat is je persoonlijkheid. En je persoonlijkheid wordt gevormd door je gedachtenleven. Je kunt denken. Door je emoties. Je hebt gevoel. En door je wil. Nou, dat is eigenlijk je persoonlijkheid. En dat is ook de reden waarom dat wij allemaal weer verschillend zijn. Dat is bij iedere persoon weer een klein beetje anders. De ene heeft bijvoorbeeld een hele sterke wil. Is een wilskrachtig iemand en misschien wat minder gevoel. En de andere is echt een tranentrekker. Is heel emotioneel, huilt om alles en is weer heel gevoelig. Maar ja, er zijn ook mensen die zijn niet gevoelig. Die hebben helemaal niks met emoties, maar die zijn heel rationeel. Die denken en die hebben weer niet zoveel die gevoelens. En dat is eigenlijk waardoor ieder mens weer heel anders is. De ene heeft meer dat gevoel in zich, de andere heeft meer dat wilskrachtige en de andere is meer een denker. Maar dat is de persoonlijkheid van een mens. En deze persoonlijkheid, je ziel, je persoonlijkheid, wordt beïnvloed door de geest. En dat zijn eigenlijk die drie niveaus, hè? Je hebt het lichaam en in dat lichaam woont je persoon en jouw persoon wordt beïnvloed door of de geest van deze wereld, nou dan ga je anders, hè? Dan wordt jouw wil daardoor beïnvloed, daar wordt jouw emotie door beïnvloed, daar wordt jouw denken door verduisterd, of jouw persoonlijkheid wordt beïnvloed door de geest van God. Dan ga je anders denken. Dan ga je anders voelen. Dan ga je ook andere beslissingen nemen. Dus het ligt er maar net aan door welke geest jouw persoonlijkheid beïnvloed wordt. En zoals jouw persoonlijkheid beïnvloed wordt, ja, dat heeft ook reacties op jouw lichaam, hè? Jouw emotie heeft bijvoorbeeld invloed op je lichaam. Als je bijvoorbeeld ineens angstig wordt, dan kunnen ineens de haren op je lichaam recht overeind komen te staan en kippenvel krijgen. Of je vindt iets heel moois en dus jouw lichaam, je bent verdrietig en er komen ineens tranen uit je ogen. We zeggen wel eens, jouw lichaam is onderdanig aan jouw gevoel of aan jouw persoonlijkheid. Dus ja, jouw lichaam wordt dus beheerst door je persoonlijkheid. Als ik zeg, ik wil mijn arm omhoog doen, dan mijn wil zegt, en mijn lichaam moet het doen. Ja? Dus mijn lichaam is gehoorzaam aan mijn persoonlijkheid en mijn persoonlijkheid wordt beïnvloed door de geest. Begrijpt u dat een beetje? Nou, en daarom is het zo mooi dat wanneer we Christus leren kennen, ja, dat staat er zo mooi in Romeinen 12, dat wij veranderd worden in ons denken. Dat staat er letterlijk. Wij worden veranderd in ons denken, in ons gevoel, in onze persoonlijkheid. Gij geheel anders. En ja, het is vreselijk kortzichtig om te denken dat een mens alleen maar uit een lijf bestaat. Dat is heel kortzichtig. Want ik denk dat je dan niet goed nagedacht hebt. Want in elk lichaam woont iemand. En dat lichaam, dat gaat op een gegeven moment voorbij. Maar die persoon daarin, ja, die blijft doorleven. Ja? Dus met de dood is alles uit. Het is al bijvoorbeeld heel vreemd, hè? Als je bijvoorbeeld voor in de zaal zit. Dat heb je soms wel eens. En dan voel je gewoon dat er iemand naar je zit te kijken. Je voelt gewoon dat er iets is dat er iemand naar je zit te kijken. Dat kun je niet omschrijven, maar dat is nou iets wat dus niet stoffelijk is, maar het is er wel. En dan kijk je om en denk je, waarachtig, ja hoor. Dus er is veel meer dan het stoffelijke, er is veel meer dan het zichtbare. Nou, de tweede vraag die gesteld werd is deze. Zijn de mensen die voor de witte troon verschijnen allemaal verloren zielen? Aangezien er nog boeken geopend worden door God, waaronder het boek des levens. Dat is een moeilijke vraag. U weet dat er in de Bijbel 3 keer gesproken wordt over een oordeel. De eerste keer dat er een oordeel is, dat zegt Paulus in 2 Korinthe 10. Daar staat, wij allen zullen moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdrager hetgene in zijn lichaam verricht heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dat is, wij noemen dat de rechterstoel van Christus. Waar iedere christen verantwoording af moet leggen over zijn aardse leven. Die troon, die staat in de hemel. En voor die troon worden we geplaatst na de opname van de gemeente. Als de Heer zijn gemeente tot zich neemt, dan zullen we ook verantwoording af moeten leggen voor dat wat we hier op aarde gedaan hebben. Dan zegt Johannes in zijn brief, dan komt het erop aan of we vrijmoedigheid hebben om bij hem te komen, of dat we beschaamd staan bij hem. Dan zegt Galaten, dan zullen we ontdekken of we eeuwig leven zullen oogsten, dat ons leven echt een oogst, vrucht gedragen heeft, of dat ons leven helemaal geen vrucht gedragen heeft, verderf geoogst wordt. Of zoals Paulus zegt, dan zullen we zien of we loon ontvangen, of als onze werken allemaal verbranden als hooi en stoppelen en stro, dan zullen we schade lijden. Dat gebeurt er bij de rechterstoel van Christus. Bij de rechterstoel van Christus gaat het niet om ons behoud. Bij de rechterstoel van Christus gaat het ook niet om onze zonde. U moet niet denken als wij straks voor de rechterstoel van Christus staan dat wij te maken krijgen met al onze zonden. En dat we met schaamrood op onze kaken zitten te kijken naar een film van ons leven waarin we allemaal zonden gedaan hebben. Daar gaat het niet om. Want in Christus zijn al onze zonden weggenomen. We hebben vergeving van zonden ontvangen. Nee, het gaat om dat wat wij hebben, de kansen die God ons gegeven heeft om hem te dienen en dat wat we hebben laten lopen. Of we voor onszelf geleefd hebben, of dat we toegewijd geweest zijn aan de Heer. En of hij ons kan belonen, of ja, dat hij zegt, ja, joh, ik heb je zoveel kansen gegeven, maar je hebt ze niet benut. Je bent wel behouden, maar dan zegt Paulus, maar als door vuur heen, hè. Je bent wel behouden, maar ja, ik kan je niet belonen. Je komt wel in de hemel. Dat is de rechterstoel van Christus. Niet om ons angstig te maken, maar juist om ons aan te vuren, om, zoals Paulus zegt, zolang het nog kan, zolang je de gelegenheid hebt, hebben we nog de mogelijkheid om te zaaien. Zodat we straks kunnen oogsten. Ja, dat is ons geest, ons christenleven hier op aarde. Daarna lees je in Matteüs 25 over de troon zijner heerlijkheid. Dat is wat anders dan de rechterstoel van Christus. De troon zijner heerlijkheid. Daar kun je over lezen in Matteüs 25. Als Christus terugkomt in heerlijkheid als koning, dan staat er, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen en hij zal zich zetten op de troon van zijn heerlijkheid. In Joël 2 wordt daar de troon in het dal bij Jeruzalem genoemd. En dat is gewoon de troon van David. Waarvan de engel Gabriel zegt tegen Maria, God zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat zal plaatsvinden op het moment waarop door de antichrist alle volkeren verzameld zullen worden om tegen Jeruzalem te gaan strijden. En Openbaring 16 noemt, of Openbaring 14 noemt dat het Harmageddon. En dan zullen alle volkeren over de breedte der aarde gaan strijden tegen Israël. Ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Kijk, je hebt natuurlijk met een antisemitisme te maken. Maar in de grote verdrukking, dan heb je heel veel natuurrampen. Dan komen er rampen voor zoals ze ook waren in Egypte, toen God zijn volk uit Egypte bevrijdde. Dan zullen er zelfs op een gegeven moment hagelstenen naar beneden vallen, niet als tennisballen, maar als bowlingballen. En nog groter. En er zal zo'n, hè, er staat op een gegeven moment dat de zee in bloed zal veranderen en de bronnen van water zullen in bloed veranderen. En er zal een kankergezwel bij de mensen zichtbaar worden. Het is gewoon vreselijk. En de antichrist, die zal dan de grote wereldheerser zijn. En die zal de mensen dan duidelijk kunnen maken, weet je hoe dat komt? Weet je wie de schuld van dit alles is? Israël. Ja, net als in de middeleeuwen, de zwarte pest. Wie kreeg de schuld ervan? Israël. En de antichrist, die zal ervoor zorgen dat alle volkeren tegen Israël keren. En dan komen ze daarbij Harmageddon, het dal van Megiddo, te strijden tegen Israël. En dan staat er, en dan zal de Heer Jezus, de koning van de Joden, die zal dan uittrekken om tegen die volkeren te strijden. En dan zal hij de antichrist en de valse profeet, staat er, zal hij in de nekvel grijpen en ze in de poel des vuurs werpen en afrekenen met al die vijandelijke mensen die daar stonden. En dan staat er in de Bijbel, dan zal de Heer Jezus zijn engelen uitzenden naar alle hoeken van de wereld om zijn volk terug te halen. En als zijn volk dan teruggehaald is, dan staat er, dan zet de Heer Jezus zich op de troon van David, op de troon van zijn heerlijkheid. En dan zullen de volkeren voor hem verzameld worden. En dan zal hij ze scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken gaat scheiden. Dat is heel wat anders dan de rechterstoel van Christus, hoor. Hij gaat de schapen van de bokken scheiden. En dan zegt hij Jezus tegen de schapen aan de ene kant. Dan zegt hij, ik ben in de gevangenis geweest. Je hebt me opgezocht. Ik ben naakt geweest. Je hebt me gekleed. Ik ben hongerig geweest. Je hebt me eten gegeven. Ik ben En dan zeggen die rechtvaardigen, die schapen, die zeggen, maar wanneer hebben wij u zo gezien? Wanneer hebben we u dan als naakt gezien en in de gevangenis? En dan zegt de Jezus, en weet je, Matthäus 25, als de Jezus dat zegt, dit is onnoemelijk belangrijk, dan zegt de Jezus, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Betekent dat, zoals heel veel predikanten van de PKN en de gereformeerde kerk zeggen, betekent dat dan van dat we door goede werken behouden worden? Doe maar goed en je komt wel in de hemel. Dat voor heel veel van deze theologische opleidingen was dit de basis geworden van het sociale evangelie. Nee, als er nou in Zacharia staat, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dan betekent dat, wat je met mijn volk doet, dat doe je met mij. Of zoals de Heer tegen Abraham zegt, wie jou zegent, zal ik zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Dus als de Jezus zegt, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, dan neemt hij het op voor zijn eigen volk Israël. En hij rekent af met alle vijanden van Israël. En die minste broeders van hem zijn niet zomaar mensen, maar dat is zijn eigen volk, Israël. En die troon van David, die troon van zijn heerlijkheid is dus het volkerenoordeel. Aan het begin, aan het einde van de grote verdrukking en aan het begin van het Messiaanse Rijk. Beërft het Rijk. En dan mogen deze mensen, de schapen, die mogen genieten van het duizendjarig vrederijk. Maar dat duizendjarig vrederijk, daar worden mensen geboren. Dat is gewoon hier op deze aarde. Dan zal de Heer Jezus, de schepper, terugkeren naar zijn eigen schepping. En dan zal hij van deze wereld nog een hele mooie aarde maken. Dan staat er zelfs, deze wereld zal worden als de Hof van Eden. Nou, dat kan Greenpeace niet voor elkaar krijgen, hoor. En alle klimaatafspraken die we kunnen maken. Echt niet. Maar dat zal pas gebeuren als de schepper terugkeert naar zijn schepping. En dan krijg je dat prachtige Messiaanse Rijk wat 1000 jaar duurt. Waarin de mensen weer zo oud zullen worden als in de tijd van voor de zondvloed. Nou, denk maar aan Methuselem, hè. 969 jaar. Dus dan zullen de mensen heel oud worden. Maar er staat wel dat als mensen zich niet willen bekeren, dan zullen ze als 100-jarigen sterven. Of er staat wel, als volkeren of koningen niet op willen trekken jaarlijks naar het Loofhuttenfeest om zich neer te buigen voor de enige koning die er is, de Heer Jezus, dan zal hun land getroffen worden door hongersnood. Dus het is nog niet helemaal de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar het is een regering in het Messiaanse Rijk onder de heerschappij van de Heer Jezus. Want hij heerst met een ijzeren roede. Het is niet vrijwillig. Er staat zo mooi, de gerechtigheid zal nog niet wonen. Dat staat pas in de nieuwe hemel, nieuwe aarde. De gerechtigheid zal heersen. Aan het einde van die 1000 jaar, dan zal Satan, die gedurende die 1000 jaar in de gevangenis zat, in de afgrond opgesloten zat en de volkeren niet kon verleiden, dan zal Satan nog een keertje losgelaten worden. En natuurlijk vraag je dan af, waarom moet dat nou nog gebeuren? Voor een korte tijd wordt hij losgelaten. En wat doet Satan? Hij is nog in staat om nog een heleboel volkeren te verleiden om tegen Israël weer te gaan strijden. Het antisemitisme komt zo weer uit de kast. Waarom? Nou, de Heere God, die wil niet met mensen die hem gedwongen gehoorzamen de eeuwigheid in gaan. Hij wil de mensen alsnog zelf de verantwoordelijkheid laten nemen, zelf de keuze laten bepalen. Wat wil je? Je hebt de zegen van mij mogen ervaren, maar als je anders wilt, dan ga je. En dan zie je toch dat er heel veel mensen kiezen, en dan wordt er in de Bijbel gesproken over Gog. Nou, Gog is een uitspraak die je ook in Ezechiël tegen kunt vinden. En Gog betekent in het Hebreeuws wordt daar Rosh gebruikt. U kent waarschijnlijk wel Rosh Hashanah. Dat is het nieuwjaarsfeest in Israël. Rosh Hashanah. Rosh betekent in het Hebreeuws het hoofd. Het hoofd van de dagen. Rosh Hashanah. Het hoofd van de tijden. Het begin van de tijden. En Rosh wordt hier in Ezechiël genoemd de grootvorst van Tubal, Magog. En dat zijn allemaal volkeren die het in Genesis 10 terugvindt als nakomelingen van Javet. Dus hier zie je dat Gog, de leidsman, staat er zelfs ook in datzelfde stukje, van de volkeren van de nakomeling van Javet zal zijn. En Europa hoort bij de nakomelingen van Javet. En dan staat er in Ezechiël 38... en hij zal ook de volkeren Put en Ethiopië. En waar horen die bij? Bij welke nakomelingen van Noach? Die horen bij Gam. Deze Gog zal als leidsman de volkeren van Javet en van Gam bijeen vergaderen om tegen Israël te strijden, als het hoofd van de volkeren. Nou, dat gaat dan voor de wederkomst van Christus gebeuren, aan het einde van de grote verdrukking. En nog een keer aan het einde van het vrederijk. Dan zal hij alsnog, eerst door de antichrist, aan het einde van de grote verdrukking, en als laatste door hemzelf, de duivel. En dan komt de Heer Jezus voor de laatste keer hier naar deze aarde. En dan pakt hij de Satan en dan wordt de Satan ook in de poel des vuurs geworpen. Dan sterven ook al de vijanden die tegen Israël optrekken. En dan komt het laatste oordeel. De grote witte troon. Dus de rechterstoel van Christus in de hemel voor de gemeente na de opname van de gemeente. De troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem, op aarde, waar de volkeren als schapen van de bokken gescheiden worden. En het vrederijk begint. Aan het einde van het vrederijk, de overwinning op Satan. Natuurlijk is hij overwonnen, maar dan zal hij ook voor altijd in de poel des vuurs geworpen worden. En dan krijg je het laatste oordeel. En tijdens het laatste oordeel staat er in Openbaring 20 dat iedereen die vluchtte weg voor zijn aangezicht, niemand kan blijven bestaan voor zijn aangezicht. En dan staat er: ik zag de doden, de grote, de kleine, en ze kwamen uit de dood en ze stonden voor de grote witte oordeelstroon. Daar staat: de zee gaf de doden die in haar waren, het dodenrijk gaf de doden in haar. Dit zijn de doden die gewoon in de graven achterblijven als de gemeente opgewekt wordt. Want de gemeente wordt tussen de doden opgewekt. En dit zijn de doden waar je over kunt lezen in Openbaring. De overige doden werden niet wederlevend, staat er, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dus pas na dat vrederijk heb je de opstanding van de doden. En deze staan voor de witte oordeelstroom. En deze mensen die worden veroordeeld. De gemeente wordt niet veroordeeld, maar beoordeeld. Maar deze mensen worden veroordeeld. Weet je op grond waarvan? Dat is op grond van hun werken. En op grond van, weet je, God houdt keurig netjes de boekhouding bij, hoor. Daar heeft hij mensen genoeg voor, hoor. Hij heeft duizenden engelen die het allemaal keurig netjes bijhouden. En het staat allemaal netjes in de boeken. En iedereen zal ooit rekenschap moeten afleggen van hun daden dan op dat moment. Geldt niet voor ons, maar voor alle ongelovigen. En dan staat er: op grond van hun werken worden zij veroordeeld. En op grond van hun werken wordt hen aangetoond: kijk eens, jouw naam ontbreekt in het boek des levens. Mensen, wat is het belangrijk dat wij vanavond weten dat we door genade opgetekend zijn, zoals de brieven van Paulus zo mooi zeggen, opgetekend zijn in het boek des levens. Dat we opgeschreven zijn in het boek des levens en dat we veilig zijn bij hem. Maar mensen die Jezus verworpen hebben, of mensen die ook na het vrederijk toch de keuze maken om tegen hem te kiezen, die zullen voor eeuwig verloren gaan, omdat hun naam niet in het boek staat. Ik ben zo blij, broeders en zusters, en dat wil ik vanavond toch zo in het begin zeggen, dat ik niet beoordeeld word of veroordeeld word op grond van mijn werken. Als ik op grond van mijn werken behouden zou zijn, dan was ik verloren. Echt waar. Mijn werken hebben er niet bijgebracht, niets aan toegevoegd aan mijn behoud. Mijn werken zijn wel het gevolg geworden van mijn behoud. Maar door werken, en dat zegt Paulus heel duidelijk, door werken wordt niemand behouden. Niemand. En ook al bent u nog zo hervormd, of nog zo gereformeerd, of nog zo super gereformeerd, of daardoor word je niet behouden. Je wordt alleen behouden op grond van het werk wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan. Alleen dat werk geldt. Hij heeft geroepen, het is volbracht. En daarmee was het klaar. En daar hoeven wij helemaal niets meer aan toe te voegen. We mogen alleen maar zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u het voor mij volbracht heeft. En weet je, dan kom je niet voor die witte troon te staan. Dan kom je ook niet voor die troon van zijn heerlijkheid te staan. Maar dan mogen we wel beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. Ja? Dus de rechterstoel van Christus bij de opname. 7 jaar later de troon van zijn heerlijkheid. 1000 jaar later de troon die we kennen als de grote witte troon. Waar de ongelovigen aller tijden veroordeeld zullen worden. Nou, dat was eigenlijk het seminar wat ik de eerste keer hier ooit gegeven heb. Hè? Kon u nog herinneren? Ja, dat weet u nog wel, hè? Nou, soms moet je de dingen wel eens even opfrissen. En dan staat het weer een beetje in ons geheugen. Oké. Okay.